Welkom iedereen bij een nieuwe referendum. Vandaag een nieuw gezicht, Anies. Hallo Anies.
Hey, goeiedag.
Hey, hey. Wij gaan het hebben over de muntwet 2002. En dit is een primeur. Anies zal de eerste zijn op ons platform die een initiatief gaat indienen. Dus Anies gaat ons vertellen wat hij vindt van de muntwet en hoe hij denkt dat het anders moet.
Ja.
Jij, als vrij, welgemaakt, uniek individu, hebt recht op zelfbeschikking. Hebt recht op transparantie en inspraak als het aankomt op politieke besluitvorming. Met de juiste technologie kan de democratie radicaal worden verbeterd. En wij hebben een app gebouwd die dit waar kan maken. Referendum. Referendum geeft Nederlanders de mogelijkheid om deel te nemen aan een referendum over alle wetsvoorstellen die in de Tweede Kamer worden behandeld. Stel het je voor. Zie jij wat ik zie? Maak nu een account aan op Referendum en laat je stem gelden. Altijd. Ja, Anies. Ja. Misschien voordat we beginnen. Anies Bennahyoun, zeg ik dat goed?
Zeg je helemaal goed.
Zou je misschien even jezelf willen introduceren? Ik zou het ook kunnen doen, maar misschien is dat aan jou toch makkelijker, beter?
Ja, ik ben Anies Bennahyoun. En ik ben voorzitter van het Nederlands Centrum voor Kapitalisme. En het doel van die organisatie is mensen meer bewust te maken over wat voor fantastisch systeem kapitalisme eigenlijk is. Dat kapitalisme de bron is van het feit wat deze mooie wereld heeft mogelijk gemaakt. En ook van het punt dat hoe verder we afdwalen van kapitalisme, hoe slechter de wereld zal zijn. En daarom heb ik dat initiatief gemaakt om die stichting te creëren waar we langs gaan bij universiteiten, boekenclubs organiseren, content maken op YouTube, artikelen schrijven en vertalen van bepaalde intellectuelen uit het buitenland. En daar ben ik voornamelijk op dit moment mee bezig. En,
Klinkt als een flinke taak.
Ja?
Ja. Ik moet ook zeggen, mochten jullie... noemt hij jezelf Anies? Zeg ik het goed wel?
Ja, nee, maar...
Anies?
Anies? Ik ben vanaf jonge leeftijd altijd gewend dat mensen mijn naam altijd...
Verkloten.
Dus ik ben het zo gewend dat het valt me niet eens op dat jij mijn naam, voornaam niet goed uitspreekt.
You let it slide.
Ja, zeker. Ja.
Dat is fijne coulance.
Ja.
Voor onze kijkers, ik ben ook echt fan van Anies. Zeg je het nu goed?
Anies. Ja.
Die maakt zulke goede video's, vooral over economie natuurlijk. Hè? Economische onderwerpen, actualiteit en zo. Maar niet per se, ook wel meer, hoe zeg je dat, theoretisch.
Ja, ik probeer het soms echt te linken met filosofie.
Precies.
Dat voor heel veel mensen dan heel erg abstract. Maar ik denk dat juist heel veel antwoorden voor de problemen die we vandaag de dag hebben, meer in de filosofie zit, in de ethische kijk naar de moraliteit die we hebben, dan echt in specifieke beleidsdingen die je ziet in onze samenleving. Maar misschien gaan we daar gaandeweg deze podcast, gaan we bepaalde aspecten daarvan ook aantikken.
Ja. Dus, en dat heet, als ik me niet vergis, Philonomics.
Ja, het heet Philonomics.
Ja. Check it out. Zeker even checken.
Ja, dankjewel.
Aanrader.
Ja.
Zoals net al even aangekondigd in de introductie, de muntwet. Ik legde dus aan Anies voor, kom je langs, ik zou je graag uitnodigen. Wat zou je willen bespreken? En Anies die kwam dus met twee wetten die al bestaan, die al actief zijn, die al van kracht zijn. En dat zette mij aan het denken dat er eigenlijk geen ruimte was voor zoiets binnen Referendum. Dus dat is ook iets wat Referendum aan Anies te danken heeft. Het initiatief, het burgerinitiatief. Voor degene thuis die daar niet mee bekend zijn. Het burgerinitiatief stelt Nederlandse burgers in staat om zelf iets op de politieke agenda te zetten. Dus de vereisten zijn natuurlijk dat je Nederlands staatsburger bent. Een aantal dingen zoals leeftijd en dat soort zaken. Maar het belangrijkste is denk ik dat je 40.000 steunbetuigingen moet hebben. En met die 40.000 steunbetuigingen kan je vervolgens naar de Tweede Kamer en ervoor zorgen dat zij jouw onderwerp, dat zij jouw initiatief moeten bespreken. Dat is bij wet zo geregeld. Dus nu zit dat geïntegreerd in Referendum. En mocht je daar dus gebruik van willen maken, dat kan. Maak een account aan, dien een burgerinitiatief in en vind de steun die je nodig hebt om dat aan te dragen. Belangrijk is wel, als je een account aanmaakt op Referendum, dat je je adres opgeeft. Het is geen vereiste voor het aanmaken van een account, maar het is wel een vereiste voor het wettig maken van je steunbetuiging. Als er geen adres aan je account gekoppeld is en jij steunt een burgerinitiatief, dan telt dat niet mee, die steunbetuiging telt niet mee voor de wet.
Oké, okay, nou goed. Goed om dat te weten.
Dat je het weet.
Ik ga mijn adres gelijk toevoegen als ik thuis ben. Ja.
dat gezegd hebben, terug naar de wet. De muntwet. Vertel, waarom de muntwet?
Nou, ik zou misschien iets verder terug willen gaan in de tijd. Dat als je... Ik maakte net het punt over het feit dat Nederland is een van de eerste kapitalistische samenlevingen in de wereld. En wat ik daar eigenlijk mee bedoel, is dat het een samenleving is waar de overheid een kleine rol probeert te vertolken en eigenlijk het individu zo vrij mogelijk wilt houden. En echt een voorbeeld daarvan, van de kracht van Nederland, als je kijkt naar onze geschiedenis, is natuurlijk de Amsterdamse Wisselbank. Die werd gecreëerd in Amsterdam. En dat maakte Amsterdam voor een hele lange periode echt de financiële hoofdstad van de wereld. En wat maakte Amsterdam zo bijzonder, wat het mogelijk maakte dat Nederland of Holland zoveel kapitaal aantrok van de rest van de wereld, wat het mogelijk maakte om een ongelooflijke grote vloot te maken, handel te drijven met de hele wereld enzovoort, was het feit dat we in Nederland monetaire stabiliteit hadden. Dat die Amsterdamse Wisselbank, die manipuleerde het geld niet. Er was ook geen monarch aan de top die oorlog wilde voeren, zoals andere Europese landen dat ervaarde. En dat creëerde dat we die monetaire stabiliteit voor een hele lange periode hebben gekend. Helaas, in het begin van de 19e eeuw is er toch heel erg mee gesjoemeld dat Nederland die status van financiële hoofdstad was kwijtgeraakt aan Londen. Maar het feit blijft wel dat zelfs na het wegvallen van de Amsterdamse Wisselbank kregen we de Nederlandse Bank, wat was opgericht door koning Willem I, voordat überhaupt de Nederlandse, het Koninkrijk der Nederlanden, überhaupt bestond. En dat creëerde ook voor een hele lange periode dat we stabiel geld hadden. Dus als jij de eerste 10 gulden munt van koning Willem I vergeleek met de 10 gulden munt van koningin Wilhelmina meer dan 100 jaar later, was dat precies dezelfde hoeveelheid goud. En in die zin was gewoon geld was gewoon stabiel.
Ja, dat waren dus inderdaad, dat vroeg ik me af, dat zijn allemaal edelmetalen. Hebben we het
over. Edelmetalen, ja. Destijds wat we gebruikten. En dat was eigenlijk een geldvorm wat ervoor zorgde dat de elite of de machthebbers in het land, of ook de bankiers in het land, de welvaart van jouw koopkracht niet zomaar kunnen afpakken.
Want voor de leek, wat betekent dat?
Nou, vroeger, toen we nog edelmetaal gebruikten als geld, dan was het voor de machthebbers best wel gecompliceerd om het koopkracht van de bevolking zeg maar te pakken. Je moest dat fysiek doen.
Ja.
Dus dan werden er dan nieuwe munten uitgegeven met een lager gewicht. En dan met dat overgebleven goud, er konden dan de koningen oorlogen mee voeren of ik weet niet wat allemaal. Maar als je een strikte goudstandaard had waar de eigendomsrechten duidelijk werden gerespecteerd, dan ging dat altijd gepaard vaak met vrede en met meer welvaart. En het is heel duidelijk, of je kijkt naar het Ottomaanse Rijk of de oude Romeinen, dan zie je eigenlijk dat de samenleving altijd in verval raakt op het moment als er te veel geld met wordt gemanipuleerd. En eigenlijk vanaf de begin 20e eeuw, dus vanaf 1900 tot eigenlijk vandaag de dag, hebben we een soort van erosie gezien van onze vrijheden. Maar dat is voor ons niet zo duidelijk geweest, want op hetzelfde moment hadden we nog een soort van dat kapitalistische systeem, wat het mogelijk maakt voor mensen in onze samenleving die hard willen werken en ideeën hebben, om zichzelf te kunnen ontplooien. Maar ik zou graag het argument willen maken dat door het feit we dus die monetaire vrijheid hebben kwijtgeraakt, dat we sinds 1936 Nederland van de goudstandaard is afgegaan, zijn we nu in een soort van hele rare situatie gebracht, waar de mensen in de top min of meer kunnen bepalen wat de waarde kan zijn van ons geld. En dat creëert de situatie dat we een overheid kunnen hebben die ver boven zijn stand kan leven. Want onder de goudstandaard, als een overheid meer geld wil uitgeven, dan moet het direct belasten van de bevolking. Dat is vaak moeilijk voor een overheid om dat te doen. Want dan moet je goed uitleggen van, hey, dit is de reden dat je extra belasting moet betalen. Maar door het feit dat we van die goudstandaard zijn afgegaan, was het makkelijker voor de overheid om een soort van een omweg je koopkracht af te pakken zonder dat je daadwerkelijk doorhebt. En dat hebben we natuurlijk gezien met de corona-lockdown. Die waren nooit mogelijk geweest als de overheid ons niet de illusie had kunnen geven dat, oh, we kunnen alle ondernemers, het MKB, iedereen kunnen een soort van helpen met steunfondsen van de overheid.
Met gratis geld.
Met gratis geld. Ja. En nu op dit moment worden geconfronteerd met wat dat doet. Dat je ziet dat de koopkracht achteruit gaat van heel veel mensen. En dat je ziet dat heel veel mensen niet eens doorhebben waar het nou precies door komt. Ja. En ik zou zeggen dat dit een heel belangrijk onderwerp is, omdat door de problemen die het creëert voor de samenleving, dus extra armoede, crisissituaties, bedrijven die failliet gaan, bankensysteem wat wordt bedreigd, dan zien we dat de overheid continu meer macht naar zich toe trekt en zegt van, hey, wij zijn de redders van dit kapitalistische vrijheidssysteem. Ja. En wij moeten nog meer controle pakken. Ja, ja, ja. Daarom denk ik dat dit, ik noem het maar eens van, een van de termieten zijn die we hebben in onze soort van vrije westerse samenleving, is echt het monetaire systeem. Omdat het echte, als we dit niet begrijpen als samenleving zijnde, heeft het echt het potentieel dat we een steeds grotere overheid hebben om een probleem op te lossen die de overheid zelf creëert.
Ja, ja, precies. Ja, misschien. Ja, ik kan me voorstellen dat de meeste van de kijkers en luisteraars toch ook al wel behoorlijk zich verdiept hebben in dit onderwerp. Maar misschien voor de mensen die dat niet hebben gedaan, hè, vraag je je wel eens af wat geld is. Hè? Ik denk dat is nog misschien weer een stap achteruit. Mm-hmm. Maar volgens mij ook niet onbelangrijk in dit verhaal. Mm-hmm. Hè, dat geld, volgens mij, vul me aan waar ik. Want volgens mij zijn wij ook niet helemaal het eens wat dat betreft in de definitie. Ja. Maar ja, we hebben het wel eens gehad over crypto bijvoorbeeld.
Klopt.
Dat geld eigenlijk een middel is, onder andere, waarmee we waarde kunnen communiceren over tijd en tussen mensen. He, dus jij gebruikt geld om te communiceren wat jij iets waard vindt. En je gebruikt bijvoorbeeld geld om over langere tijd waarde te kunnen vasthouden, waarde te kunnen bewaren. Onder andere, dat zijn twee eigenschappen van geld, volgens mij. En op het moment dat we dus een overheid toelaten om met dat geld te spelen, hè, door dus bijvoorbeeld de oplage op te hogen of de rente op een absurd lage percentage vast te zetten. Dat zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat er eigenlijk een soort miscommunicatie ontstaat. Mag ik wel zeggen, toch? Zo?
Zeker weten.
Ja. En met alle gevolgen van dien. Hè. Dus de overheid gaat dan vervolgens bepalen waar er geïnvesteerd kan worden of moet worden. Hè. Die gaan dan bepalen waar ze geld in pompen. Terwijl die bedrijven en ondernemingen misschien helemaal niet rendabel zijn. Dat er helemaal geen vraag naar is. Wat uiteindelijk instort. Tegelijkertijd hebben we wat we nu zien, torenhoge inflatie. Doordat er zoveel nieuw geld gecreëerd wordt, wordt een enkele geldeenheid, dus 1 euro, wordt minder waard. Ik geef graag het voorbeeld van, stel je voor, je hebt in één systeem maar 100 euro en je voegt daar 100 nieuwe euro's aan toe en als al het andere gelijk blijft, dan is jouw 1 euro die je dan hebt in dat systeem is ineens 50 cent waard. Ja. Hè? Dus die is de helft waard ineens. En dat is dus eigenlijk hoe politici en de machthebbers consequent dit hele systeem manipuleren en misbruiken voor toch, volgens mij, mag ik wel zeggen, eigen gewin? Of ga ik dan al te ver in mijn complot denken?
Je zou kunnen zeggen dat het voor eigen gewin is, maar aan de andere kant is ook het argument te maken dat het ook te maken heeft met een bepaalde mentaliteitsshift die er heeft plaatsgevonden, ook binnen de bevolkingen van westerse landen. Dat vroeger ook, daar kom ik weer bij de 19e eeuw, toen was de rol van de overheid gewoon eigenlijk heel erg gelimiteerd. Dat kan je ook zien als je bijvoorbeeld kijkt van hoeveel ministeries waren er in 1848 op het moment dat Thorbecke de nieuwe grondwet schreef. Was gewoon heel erg gelimiteerd. En eigenlijk was het gewoon van overheid laat me eigenlijk met rust. En toen hebben we uiteindelijk het universele stemrecht gekregen, wat ik op zich een goede ontwikkeling vond. Maar daarvoor had je het censuskiesrecht. En dat creëerde eigenlijk die situatie dat alleen mensen konden stemmen die veel belasting betaalden. En dan had je een bepaald controlemechanisme dat de mensen die belasting betalen, die bepalen ook wat er soort van met het geld gebeurt. En daarom was er op dat moment niet een hele grote drang in de samenleving om geld te pakken van A om het vervolgens weer te geven naar B. Maar het begin van de 20e eeuw hebben we gezien dat we universeel stemrecht kregen. En toen hebben we eigenlijk niet helemaal goed begrepen van hoe moeten we nou die vrije samenleving die we nu hebben met de gelimiteerde overheid integreren met de democratie, met iedereen die kan stemmen. Wat betekent het om te stemmen? En dan hebben we eigenlijk gelijk, hebben we eigenlijk al gezien dat heel veel mensen gingen stemmen voor hun eigen korte termijn economische belang. Dat mensen gingen niet stemmen op partijen zoals de liberalen waren in de 19e eeuw altijd aan de macht in Nederland. Kreeg je de socialisten die opkwamen en andere partijen die echt puur het doel hadden van hey, we gaan geld van A pakken om het vervolgens aan B te geven. En je zou het argument kunnen maken dat het afgaan van de goudstandaard een beweging daarnaar was, dat het een extra mechanisme gaf aan de overheid om van A te pakken, om het vervolgens te geven.
Je bedoelt het afstappen aan van de goudstandaard.
Ja, dat het extra mogelijk heeft gemaakt en dat daar ook een bepaalde politieke wil voor was om dat te doen. De wil te hebben dat in crisistijd de overheid kan zorgen voor de zwakkeren in de samenleving. En dat waren ook soort van de incentives die naartoe hebben geleid. En natuurlijk is ook het argument te maken dat het financiële systeem heeft ook heel erg rijk kunnen worden hiermee. Maar ik denk niet dat we de algehele bevolking vrij kunnen spreken van het feit dat dit zo is gebeurd. Want als de mensen meer bij de les waren geweest, had het nooit zo op deze manier uit de hand kunnen lopen.
Ja, dat doet me denken aan een quote. Ik weet niet meer hoe die in het Engels, maar het was iets van als de mensen wisten hoe het financiële systeem in elkaar stak, dan zou er morgen een revolutie zijn.
Ja, het is de vraag. Aan de andere kant zijn er ook op dit moment heel veel mensen die zijn afhankelijk van de overheid en die willen afhankelijk blijven van de overheid. Dus ik weet niet dat als jij nu bij de Nederlandse bevolking zou zeggen van oh, we gaan dit hele systeem dus aanpassen en dat betekent dat de overheid niet meer de reddende engel kan spelen en dat de overheid ook soort van gelimiteerd is. Ik weet niet of dat overeenkomt met de visie die zij hebben voor de overheid. En dan zou je kunnen zeggen dat die combinatie van soort van korte termijn belang en de korte termijn belang van politici, dat dat dus een hele dodelijke cocktail gaat geven. Wat natuurlijk ook een uiteindelijk ervoor zou zorgen dat dit systeem een ongelooflijk harde knauw zou krijgen in de toekomst. Want
nou ja, ik denk ook dat dat is, want je zegt hè, dat de staat dan voor mensen zorgt. Maar volgens mij op de lange termijn is dat niet wat er gebeurt. Hè, er zullen misschien wel individuen zijn waarvoor dat nu opgaat. Maar omdat het niet houdbaar is, is het eigenlijk niet wat het doet. Als je snapt wat ik bedoel.
Nou ja, op dit moment wel, denk ik. Dat
het wel houdbaar is.
Ja, voor hoe mensen er naar kijken, dan is het houdbaar. Ik bedoel, we hebben nu een inflatieprobleem wat van begin tot eind gecreëerd is door de overheid. Wat is de reflex van alle oppositiepartijen is, ah, geef mensen extra compensatie. Die heeft geen geld meer voor zijn elektriciteitsrekening. En zie het niet verkeerd. Ik vind het verschrikkelijk voor mensen dat hun koopkracht achteruit gaat. Ik ervaar het zelf ook elke dag op persoonlijk level. En gelukkig zit ik op een bepaald economisch level dat ik niet de keuze moet maken van ga ik vlees eten of ga ik de verwarming aandoen. Maar het is verschrikkelijk dat het aan de hand is. Maar het hele idee wat we hebben in de samenleving is altijd oh, de overheid moet het allemaal oplossen.
Ja. Ja, het is wel echt een fundamentele shift in hè, perspectief op de zaak. En ook, denk ik, een bepaald verantwoordelijkheidsbesef of zo in die zin.
Ja, klopt. Maar als je voor een te lange periode een overheid hebt die tegen jou zegt, wij regelen het voor je. Je hoeft niet na te denken als ouder om te sparen voor het onderwijs van jouw kinderen, want wij doen het. Of je hoeft niet voor jezelf na te gaan dat, hey, misschien komt er een moment dat er een pandemie is of er een moment is dat je niet kan werken. Dat je zelf niet geld hebt gespaard voor je regenachtige dag. Als op al die manieren soort van de verantwoordelijkheid wordt weggenomen van het individu en dat ook niet wordt gestimuleerd in het onderwijssysteem om voor jezelf na te denken, om zelf kritisch na te denken van alle systemen die we hebben in onze samenleving. Is dat voor mijn belang als individu of is het om een soort van power establishment in controle te houden? Als je mensen niet op die manier getraind zijn om na te denken voor zichzelf, ja, dan is het heel fijn om een overheid te hebben die voor jou alle keuzes maakt. En ik denk dat dat is een bepaalde illusie waar mensen de komende tijd voor wakker gaan worden. Van, oh fuck, ik dacht dat de overheid veiligheid voor mij creëerde. Maar dat doen ze helemaal niet. En ja, we gaan in de toekomst zien hoe dat zich zo gaat uitspelen.
Ja, ja. Ik zei net ook al even voordat we begonnen met filmen, haalde ik een Chinees gezegde aan. Ja. Wat was nou? May you be blessed to live in interesting times.
Ja.
En het wordt interessant, wordt het zeker, denk ik wel.
Ja, maar alsnog, het is interessant. En wat je toen ook al zei, het is niet iets positiefs op
per se.
Die manier. Maar
ja.
Aan de andere kant, dat wil ik wel zeggen. Want wat ik heel vervelend vind aan hetgeen wat ik doe op YouTube, is dat het is heel negatief, de content eigenlijk die ik maak. Het is gewoon van...
Het is geen goed nieuws.
Filosofisch verval, economisch verval. Maar ik ben persoonlijk helemaal geen negatief persoon.
Zo kom je niet op me over.
Totaal niet.
Nee.
En dat is wel altijd wat ik ook wel aan mensen wil zeggen van... Ook al zijn er problemen, dit moet niet ons leven ongelukkig maken. We kunnen bezorgd zijn, maar het leven aan zich is zo belangrijk. Ik bedoel, ik geloof dat we één keer leven. We moeten er het meeste van maken. En ik denk nooit dat dit tot een punt moet komen dat dit je ongelukkig gaat maken. Want er zijn alsnog ook heel veel positieve kanten aan de wereld waar we op dit moment in leven. Het feit dat wij ook al leven in een soort van tijd waar vrijheid van meningsuiting misschien minder vanzelfsprekend lijkt als in het verleden of wat dan ook. Kijk de manier hoe we nu gewoon communiceren. Dat was 100 jaar of 200 jaar geleden was het gewoon helemaal ondenkbaar. En hebben mensen het recht om jouw Reverend app te gebruiken om hun mening te geven? Ik bedoel... Ja, er zijn heel veel dingen om negatief over te zijn, maar er zijn ook heel veel dingen dat positief is. En ik denk dat ons ook de energie moet geven om ergens, ook voor bepaalde positieve waardes, ook voor te strijden, denk ik.
En te werken aan oplossingen.
Ja, ja, daar ben jij heel erg druk mee bezig.
Nou ja,
de methode die...
Dat hè, referendum natuurlijk,
ja.
Maar ook de muntwet. Om
ja,
het even terug te
ja,
brengen
zeker.
Op de muntwet. Want volgens de muntwet 2002 is de euro, dat is eigenlijk waar het jou om ging, hè, is de euro sinds 1 januari 2002 het wettig betaalmiddel van Nederland.
Ja.
En daar heb jij kritiek op, als ik het goed begrijp.
Ja, daar heb ik kritiek op. Zou ik wel aan de kijkers willen uitleggen die het misschien niet echt weten, is dat wat het wettig betaalmiddel eigenlijk in de basis is dat de overheid kan bepalen waar, in wat voor valuta de schulden en belasting in een bepaalde samenleving in betaald moet worden. En dat regelt eigenlijk op het einde van de dag het feit dat als wij in Nederland zijn, betalen we voornamelijk in euro's. Ga je naar Zwitserland, betaal je Zwitserse frank. Ga je naar Amerika's dollar. Dat is een beetje gewoon hoe dat gaandeweg ervoor heeft gezorgd dat er gewoon een bepaalde valuta is die je gebruikt in een bepaald land. En ik zou het punt willen maken dat de disbalans die nu gecreëerd is met het huidige monetaire systeem, dat is niet iets wat we kunnen oplossen met een wet. Dan zouden we allebei niet eerlijk zijn als we de kijker die druk zouden willen. En waarschijnlijk heel veel kijkers zouden ook weten van, jullie vertellen niet de waarheid.
You're full of shit.
Door dit soort hoop te geven. Maar wat wel eventueel zou kunnen helpen om meer mensen de mogelijkheid te geven om te ontsnappen van het fiat geld wat continu zijn waarde verliest.
Wat is fiat geld?
Fiat geld is eigenlijk wat geld wat door niks gebackt is. Wat eigenlijk alleen gebackt is door de overheid die jou kan dwingen om belasting te betalen in die specifieke valuta. Wat natuurlijk elk persoon die economisch handelt in de wereld dwingt om administratie bij te houden, zaken te doen in dat geld. Want anders, ja, je moet je belasting betalen. En dat en het hele idee dat van een fiat geld, dat dus gebackt is door niks, dat kan dus beïnvloed worden dus door de overheid en een centrale bank. En daar moeten we eigenlijk soort van afkomen. En eigenlijk in theorie, als iedereen in Nederland deze video zou kijken, zelf voor zichzelf de keuze zou maken van, hey, weet je wat, ik ga van de euro, ik ga iets anders gebruiken, crypto's misschien in jouw geval, in mijn geval goud of zilver, dan zouden we dat gewoon kunnen doen. Er is niks in de wet wat dat stopt in die zin.
Dat mag wel.
Dat mag gewoon. Wij kan ook met jou de afspraak maken dat dit glas ga ik van jou kopen met een pak thee wat in mijn tas ligt. Er is niks wat dat soort van tegenhoudt. Maar misschien dan de wettig betaalmiddel weer duidelijk te maken. Stel, we maken een contract van, hey, ik ga jou die pak thee betalen volgende week, maar ik neem dit glas alvast mee naar huis. Dan kan ik volgende week zeggen van, nee, ik heb eigenlijk geen zin meer om met die thee te betalen. Ga jij maar naar de rechtbank. Dan zal de rechter zeggen, oké, je moet Roman moet gecompenseerd worden in euro's.
Die zegt dus niet, je moet alsnog die tegen.
Nee, dat is niet. Dat is dus wat het wettig betaalmiddel wordt. En het is een beetje een complex verhaal. Want vroeger was het wettig betaalmiddel was edelmetaal. Dus toen hadden mensen niet heel veel problemen mee dat dat werd doorgevoerd. Maar langzaam, gaandeweg, heeft de overheid meer interventies gedaan dat het geld helemaal werd gemanipuleerd. Dus ik zou zeggen dat een goede stap wat we zouden kunnen maken is door andere ruilmiddelen wettig betaalmiddel te maken om mensen de mogelijkheid te geven om contracten te kunnen maken in andere geldsoort, of dat crypto is of goud of zilver. En dat dat misschien mensen ook het idee kan geven van, hey, er is iets anders wat ik kan gebruiken. Want dat vind ik ook altijd grappig als je over geld denkt. En dat heb ik met alle monopolies die de overheid heeft. Of het nou onderwijs is, gezondheidszorg of in dit gebied geld. Altijd tegen mensen zeg. Als jij naar je schoenen kijkt. Je bent blij met de schoenen die je hebt, de sneakers die je koopt. Zou jij willen dat de overheid die sneakers maakt of die schoenen maakt? Je gaat misschien volgende week op vakantie in een of andere hotel in Turkije. Zou jij dan naar een staatsgecontroleerde hotel willen gaan? Nee, we zouden zeggen absoluut niet. Waarom? Omdat we inzien dat competitie is goed. We vinden het fijn dat Nike en Puma en ik noem ze allemaal maar op met elkaar concurreren om de vetste schoen te maken. Zelfs ook als hotels die met elkaar concurreren om continu de beste prijs te hebben met de beste kwaliteit. Maar wanneer het dan gaat over iets als geld, wat zo belangrijk is, want geld is het essentiële middel in de samenleving, wat jij al eerder zei in de podcast, om te kunnen sparen, waardes te kunnen wisselen met andere landen, dan accepteren we gewoon dat we een soort van monopolie hebben van de staat die dat zo voor ons gewoon bepaalt van, oh, dat moet dan de euro zijn. Met het gevolg dat als de centraal bankiers de keuze maken om de geldhoeveelheid te verdubbelen in 2 jaar tijd als gevolg van de coronacrisis, dan een soort van, we moeten het maar soort van accepteren dat ons geld minder waard wordt. En dat is eigenlijk een soort van, ik vind het altijd lastig om te begrijpen hoe dat zo, hoe dat werkt. Nee, hoe kijk jij dan naar?
Ja, ik denk dat het vooral gewoon komt doordat mensen niet snappen hoe dit werkt.
Ja.
Er zijn zoveel mensen met wie ik ben hier ook al, ik denk wel 10 jaar mee bezig met dit soort onderwerpen. Ik heb zelf Oostenrijkse school, economie, zelfstudie gedaan. Je hebt de boeken gezien.
Ja,
de
zeker.
Net.
Ja, prachtig.
Ja, ik denk dat het een special kind of autism vereist om een soort van bijbel van 900 pagina's over gorddroge economie voor de lol te gaan lezen.
Human action heb je het niet over.
Precies, ja, weet je, ik bedoel, dat heeft me ook wel een half jaar gekost om daar doorheen te komen. Maar ja, weet je, de meeste mensen, hè, in al die tijd dat waar ik het daarover mee had, hè, dat ik sprak met ze van, nou ja, dit is hoe het werkt en hè, inflatie, noem maar op. En de meeste mensen, die boeit het gewoon te weinig volgens mij, denk ik. Weet niet, maar
ja, ik denk in een bepaald punt is het leven gewoon te goed, dat het niet heel erg uitmaakt. Want ik was recentelijk bijvoorbeeld in Istanbul. Daar heb je op dit moment een inflatie van 120%. Geloof me, mensen zijn daar bezig.
Ja,
met de monetaire autoriteit. Dat is anders dan dat het hier is. Niet dat de bevolking daar de juiste oplossing heeft voor het probleem. Maar dat is een ander verhaal. Maar dat was het punt wat ik wilde maken. Dat maakt misschien ook duidelijk, zeg maar, van wat is er mis met ons onderwijs? Dat ik gaf het voorbeeld over competitie is goed. Als mensen het ook in een straat zien van, je hebt 2 falafelteentjes of je hebt meerdere sneakerfabrikanten, zien we dat als iets positiefs. Dat is gewoon, je moet concurreren voor je klant. En dan creëer je de beste waarde voor de beste prijs. En daar geloven we ook allemaal in. Maar dan kunnen we dat dus niet toepassen op geld.
Ja.
Terwijl geld is het allerbelangrijkste. En dan denk ik, zie je wat er dus mis is met ons onderwijs, is dat wij hebben nooit op die manier systematisch nagedacht over de samenleving waar we in leven. Want ik zou zeggen, als je in een rationele samenleving zou leven, je hebt een bepaald systeem. Laten we zeggen, er is 1 geld. Je hebt een monopolie op geld. dan zou je verwachten dat het onderwijssysteem jou uitlegt van, hé, hey, we hebben dit monetaire systeem, zo en zo zit het in elkaar. En om die en die reden is dat beter dan een systeem waar we valuta's hebben die met elkaar zouden kunnen concurreren. Dan zou je zelf op een soort van rationele manier zou je er soort van kunnen over nadenken. En dan zou je ook de normale man op straat kunnen vragen, hé, hey, we hebben één centrale bank, de ECB. Waarom is dat goed? Dan zou iedereen in de samenleving soort van kunnen uitleggen om die en die. Maar dat hebben we dus helemaal niet.
Dus ik voel alweer een nieuw burgerinitiatief aankomen van, van Ennis.
Ja, heel veel over, burgerinitiatieven.
Over onderwijs, iets in de onderwijswet.
Ja, dat is, is ook een ingewikkeld verhaal. Maar ik denk dat het misschien voor een...
Voor een andere dag.
Voor een andere dag.
Hey, wat ik net noteerde was... je had het over... andere ruilmiddelen of andere middelen een wettig betaalmiddel maken. Ja. Maar we hebben net ook voor de opname gesproken over wat wordt nou de titel van dit gesprek. Ja. En ik drong toen aan op wat was het nou? Scheiding van geld en staat. Mm-hmm. Waarom zou het überhaupt gedefinieerd moeten worden? Kunnen we niet gewoon zeggen, want als ik het goed begrijp, zou je bijvoorbeeld willen dat dus goud weer gedefinieerd wordt als wettig betaalmiddel?
Nou, eigenlijk in de ideale situatie zouden we helemaal af moeten komen van het idee dat de overheid überhaupt geld moet
definiëren.
Beheren. Het is niet de rol van de overheid.
Ja, om te
geld,
bepalen.
En dat is ook wat mensen niet moeten vergeten. Het geld wat we vandaag de dag hebben is nooit spontaan ontstaan op de vrije markt. En dat is wat mensen niet realiseren. Om dit systeem te krijgen wat we nu hebben, daar zijn oorlogen voor gevoerd. Mensen werden vroeger opgehangen op het moment als je een concurrerende valuta creëerde een land, bepaalde wetten die je had in Groot-Brittannië, wat het meest verlichtende vrije samenleving was in de wereld. Om tot dit punt te komen is onwijs veel overheidsinterventies gekomen. Dus niet soort van, oh, we hebben vandaag de dag de euro in Amerika, de dollar, omdat dat het beste is. Nee, dat is zo opgedrongen door overheidsbeleid. En het hele idee van, en want dat is eigenlijk wat geld is. Het is een indirect ruilmiddel. Dat op het moment als ik jouw microfoon wil hebben, dan is het niet dat ik met een bepaald specifiek goed moet komen, zoals een appel of een glas, dat jij met mij wilt ruilen. Nee, we kunnen gewoon heel simpel zeggen, hoeveel wil jij van dat indirecte ruilmiddel, schelp, goud, whatever. En dan kan je veel makkelijker een handelstransactie mee uitvoeren. En geld natuurlijk is ook een store of value, iets waar je waarde mee kan verplaatsen naar de toekomst. Vroeger een hele primitieve samenleving, zoals in het oude Egypte, was het ruilmiddel was graan. Omdat de samenleving destijds was zo arm dat er werd niet iets opgespaard voor het volgende seizoen. Dan was graan de perfecte manier
moest
om te kunnen handelen.
Op.
Maar hoe meer geciviliseerd een samenleving wordt, hoe op de lange termijn gepland wordt, dan is er uiteindelijk ook een bepaalde vraag voor een middel waar je mee kan sparen, je welvaart kan vasthouden voor de toekomst. En dat zijn functies die kunnen gewoon makkelijk spontaan ontstaan op de vrije markt. En wat we altijd hebben gezien is dat geld, omdat het een middel is wat iedereen nodig heeft om op een geciviliseerde manier te kunnen handelen, is het zeker een uitkomst dat op het moment als je een overheid hebt die daar controle over pakt en de waarde kan beheersen, dat zij een deel van die koopkracht kunnen gebruiken voor hun eigen doeleinden of hun eigen macht uit te breiden of hoe je het ook zou willen noemen.
Ja, ik kan me alleen wel voorstellen, even advocaat van de duivel, dat het ingewikkeld wordt voor een overheid, maar misschien is dat natuurlijk juist het doel, om belasting te innen op het moment dat er niet een soort van uniforme standaard is.
Dat is zeker waar, maar de historie van de mensheid is best wel duidelijk dat er is altijd een universele standaard geweest. En dat is dat mensen uiteindelijk altijd goud en zilver hebben gebruikt. Dat is in verschillende werelddelen overal zo gebeurd, omdat die metalen gewoon bepaalde karakteristieken hebben wat het ideale vorm maakt van geld. En ook in zo'n samenleving zal het altijd voor een overheid mogelijk zijn om bepaalde vormen te creëren om waarde te kunnen krijgen uit de samenleving. Ik denk niet dat je daar een...
Dat echt een obstakel vormt.
Nee, dat denk ik niet.
Als ik het mag samenvatten, is eigenlijk jouw voorstel om die wet te schrappen. Om zeg maar de definitie van wat wettig geld is open te breken en te zeggen dat is aan jullie. Aan de burger.
Het is aan de burger. En dan uiteindelijk hebben we natuurlijk, de meeste mensen van ons hebben natuurlijk gewoon euro's. Onze economie werkt in euro's. Maar het zou mensen een reddingboei kunnen geven om een ander soort manier je economische activiteiten te kunnen verrichten. Maar het is niet een soort van magic pill van, oh, dan zijn alle problemen een soort van opgelost. Dat is helaas niet hoe het gaat werken.
Dat verkopen we hier niet, nee, dat soort boodschappen. Nee,
helaas, had ik graag willen doen, maar...
We blijven realistisch. Ja. Speaking of which, wat ik hier heb genoteerd, en ik ben natuurlijk, zoals wel eens gebleken hier al uit dit gesprek, ik ben wel een crypto-fan.
Ja.
Maar ik moet ook een beetje zelfkritisch blijven natuurlijk. Terra, heb je dat meegekregen? De UST,
ja.
Dat drama.
Ja.
Waar, wat was het?
De stablecoin.
70, ja, de not so stablecoin.
Ja.
70 miljard of zo, wat was er, wat is er toen ondergaan, zoiets dergelijks. Ik kan me voorstellen dat, want dat is natuurlijk eigenlijk wat crypto is een beetje een soort van het wilde westen op dit moment van de financiële wereld. Hè? Er is een soort van nieuwe, hoe zeg je dat? Het nieuwe westen gecreëerd, zoals je dat had in Amerika. De nieuwe frontier, in een bepaalde zin. En daar zie je dus ook wel dat sommige experimenten, zoals bijvoorbeeld Terra, wat dus een bepaalde crypto is, die gebonden was aan UST. Dat was een munt die 1-op-1 inwisselbaar was voor de dollar. Dat noemden ze een stablecoin. Maar dat algoritme dat werkte niet zoals gehoopt, voorspeld, verwacht. En dat klapte dus in. Sommigen van jullie zullen dat ongetwijfeld mee hebben gekregen. Was wereldnieuws. Dat soort dingen kunnen dan wel misschien gebeuren als we die markt helemaal ongereguleerd laten. Ik ben nu weer... ik ben uiteraard voorstander van wat jij voorstelt. Mm-hmm. Maar even voor moet ik dat zeggen? Om het kritisch te bekijken. Is dat niet iets waar we ons zorgen over zouden moeten maken?
Absoluut. Daar zou je in theorie zorgen over kunnen maken. Is dat een vrije samenleving is geen belofte dat alles goed gaat. Mensen kunnen fouten maken. Mensen kunnen het verkeerde ruilmiddel gebruiken. Er kunnen tussen personen zijn. Denk aan een bank die zijn eigen banknoot maakt, wat gebaseerd is op bepaalde goudwaarden. Daar kan natuurlijk mee gefraudeerd worden. Alleen de schoonheid is van de vrije markt, is dat op het moment als iemand een bepaalde fout maakt, dan ben je zelf verantwoordelijk voor die fout. Het is niet dat door omdat Terra in dit geval een fout maakt, dat de hele samenleving daar last van hebben. Nee, de mensen die vertrouwen hadden in Terra, die verliezen. En op het moment als onze overheid een fout maakt met de euro of met de dollar of ik weet niet wat allemaal, dan verliezen we allemaal. En dan is het ook niet soort van gekomen uit vrije keuze.
En bovendien zijn degenen die er wel voor verantwoordelijk zijn, voelen er niet per se de gevolgen van. Hè, dat is ook nog weer zo'n mooie, volgens mij was dat Milton Friedman die dat riedeltje, wat was het ook weer? Iets van, het is heel makkelijk om iets te kopen voor iemand anders met iemands anders geld. Ja. En het wordt moeilijker om iets te kopen voor jezelf met iemand anders geld. Maar het is al helemaal lastig als je iets voor jezelf koopt met je eigen geld of iets in die richting. Mm-hmm. Zoiets was het toch? Dus het onderscheid maken tussen doe je iets voor jezelf met je eigen waarde, zeker, of doe je iets voor iemand anders met iemands anders waarde. En daar dan de permutaties.
Kijk
van
naar de Siewert van Linde deal. Dat is een goede voorbeeld daarvan.
Precies.
Als mensen hun eigen geld niet uitgeven aan goederen, dan...
Dat is... ik denk dat je daar echt wel een goed punt maakt, inderdaad. Hè? Dat je op het moment dat mensen die fout maken, full disclosure, ik ben ook aardig wat geld kwijtgeraakt aan Terra.
Oké.
Dus... ik heb die fout ook gemaakt. Ik heb ook mijn vertrouwen gelegd waar ik het blijkbaar niet had moeten leggen.
Mm-hmm.
En nu zitten op de blaren. Dus ja, weet je, dat zijn wijze lessen. Dat je de volgende keer toch misschien iets beter je verdiept in waar je eigenlijk mee bezig bent.
Ja, en dan zie je ook dat vooral in een vrije samenleving reputatie zo belangrijk is. En op het moment als bepaalde bedrijven dat hebben opgebouwd, ja, dat is zo kostbaar. Dat ga je niet zomaar weggooien. En dat geeft ook een bepaald controlemechanisme dat je vertrouwen kan hebben in bepaalde instituties die dat regelen. Dat valt me altijd wel op wat ik grappig vind aan crypto-fans. Dat zou ik ook willen vragen van die heel erg gehaat voor de middleman. Dat er moet niet een tussenpersoon zijn. En hoe fijn is het dat je met crypto bent, je eigen bank en er is geen tussenpersoon. Terwijl met heel veel dingen in onze samenleving gebruik je continu een tussenpersoon die dingen voor je regelt. En ik snap niet die wantrouw die er is voor de tussenpersoon aan zich. Hoe zou jij mij dat uitleggen of hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik denk niet dat er... natuurlijk zijn er een heleboel crypto boys die wel op die
manier, girls.
Die er wel op die manier in staan. Waarbij het echt een soort principieel ding is. Maar er zijn ook genoeg mensen... dus met crypto, bitcoin en dergelijke, Ethereum, is het zo dat je eigenlijk volledig zelfverantwoordelijk bent voor wat je beheert. Het is eigenlijk alsof je een soort van jouw hele bankrekening zelf ergens moet vasthouden. Mm-hmm. Stel je voor dat jij al je goud, dat moet je dan ergens neerleggen in een kluis of weet ik veel wat. Dat moet op de een of andere manier moet je dat doen. Terwijl die verantwoordelijkheid draagt natuurlijk soms een bank, of over het algemeen een bank voor de gemiddelde persoon. Maar er zijn ook genoeg mensen die ik ken ook, die snappen dat de meeste mensen helemaal niet zitten te wachten op die verantwoordelijkheid. Omdat, ik ken ook iemand die laatst erachter is gekomen dat hij bijvoorbeeld zijn seed phrase, dat is zeg maar wat je nodig hebt om je crypto wallet opnieuw op te tuigen. Stel je voor, je hebt al je bitcoin op je telefoon staan en je raakt je telefoon kwijt. Nou, dan heb je nog een soort backup. En dat is een code. Mm-hmm. Dat is een stukje tekst eigenlijk. Ja. Hij is dat kwijtgeraakt. En zijn telefoon. Dus hij is nu aan het zoeken naar die twee elementen. En ja, het is maar hopen dat je dat terugvindt, want dan is het gewoon weg.
Ja.
Dan ben je het gewoon kwijt. Dus er zijn genoeg mensen binnen de crypto die echt wel snappen dat de meeste mensen niet op die verantwoordelijkheid zitten te wachten. Mm-hmm. En dat zo'n iets als een tussenpersoon gewoon blijft bestaan. Je ziet het al ontstaan. En dan praat je meer over, met name over instituten zoals Coinbase of Kraken, weet je wel. Van die grote, eigenlijk online wisselkantoren waren het oorspronkelijk. Maar die zijn nu eigenlijk ook een soort bank aan het worden. Ja. En die doen ook aan geld lenen en rente uitbetalen en dergelijke. Waar je overigens een goede rente alsnog tegenwoordig vangt.
Ja, natuurlijk. Als de crypto zo hard wegstort, dan wil je wel gecompenseerd worden voor je risico's.
Dus maar ik denk ook juist omdat het dus meer... Nou ja, ook sommige minder, maar zoals ze dat noemen, dat het meer sound money is. Dat je er meer ruimte hebt om ook stabieler dat soort instrumenten toe te passen. Hè? Als leningen en rente uitbetalen.
Mm-hmm.
Dus de oplage van bitcoin is gelimiteerd. Evenals, kunnen we wel zeggen, goud. Dat is het niet helemaal.
Dat is het niet. Nee, ik denk dat er een heel groot verschil zit daarin. En ik denk ook dat ook een van de problemen zijn die je hebt met bitcoin. Is dat het gelimiteerd is.
Ja. Oh, dat zie jij juist als een nadeel.
Ja, dat is een nadeel, want de productiviteit gaat omhoog elk jaar, hopelijk met een paar procent. En het is altijd fijn als het geld daarin meegroeit, want als dat niet zo gebeurt, dan heb je een situatie dat de prijzen continu heel rap dalen. En dat het soms voor nieuwkomers moeilijker is om soort van onderdeel te worden dan van dat monetaire systeem. Wat fijn is altijd van goud, is altijd dat rond de procent, 1,5% van de totale goudhoeveelheid die er is, wordt uit de grond gehaald. En dat geeft net, kan dat die extra juice geven.
Dus eigenlijk hoor ik hier nu een soort van verhuld pleidooi voor inflatie? Is dat wat ik hier hoor?
Nee, dat niet. Want de productiviteit gaat omhoog. Ja. Dus als de geldhoeveelheid meegroeit met de productiviteit, is niet dat je dan inflatie krijgt.
Nee, maar ik bedoel in de inflatie van de geldvoorraad.
Ja.
Ja, dus ik heb dat altijd gek gevonden. Het argument volgens mij, als ik het goed begrijp, van de centrale banken om inflatie handhaven, te manifesteren, is om mee te groeien inderdaad met de economische groei. Met de economische
gaat het nu wel heel hard met de inflatie, hè?
Ja,
we hebben geen economische groei van 9%.
Nee, precies. Volgens mij idealiter zou je dan dus min of meer op een evenredige, zeg maar, een verhouding moeten uitkomen van nul, toch? Dus stel je voor, de economie groeit met 2% en de geldvoorraad groeit met 2%. Dan zou je dus prijsstabiliteit moeten hebben, toch? Dat is in een notendop hoe het werkt.
Eigenlijk hoe je het simpeler zou uitzeggen. Stel nou, je hebt in de economie, je hebt 100 goederen en je hebt 100 stukjes geld. En je gaat dan van 100 goederen naar 105 goederen, ook van 100 naar 105 eenheden van geld. Ja, dan blijft soort van die prijs wat stabieler. En dat kan in sommige situaties handiger zijn voor ondernemers om te kunnen plannen. Wat misschien lastig is met een valuta dat zeg maar gelimiteerd is. Maar ik zou graag toch iets anders controversieels tegen je willen zeggen. Omdat we toch deze discussie hebben over geld. Hoe ik er naar kijk, ben benieuwd hoe jij er naar kijkt. Ik heb het idee dat de crypto scene een hele grote schade brengt aan de langetermijns ontwikkelingen van een sound money geldsysteem. Waar we minder overheid hebben. Want wat mij heel erg opvalt, ik was ook laatst bij een conferentie ook in het buitenland. En je hebt zo'n libertarische conferentie, je hebt zoveel van die sprekers. Die praten dan over Bitcoin is the future, Bitcoin dit, we moeten naar Bitcoin standaard. Terwijl ik me daar heel erg zorgen over maak, want op een politiek level ben ik het helemaal met die mensen eens. Dat ze inzien van wat er misgaat in de wereld, dat de overheid veel te groot is. Maar ik ben juist bang dat door het feit dat ze zo op die Bitcoin train, zeg maar, stappen, op de crypto train. En op het moment dat die crypto bubble barst, dan heeft die heel veel vrijheidsdenkers in onze samenleving hebben ook heel veel krediet soort van verloren. Dat kan dan een argument zijn, aha, we hebben de centrale bank nodig om stabiliteit te keren, want kijk hoe Roman zijn geld heeft verloren met zijn Terracoin. Dat kunnen we niet laten gebeuren. Hoe kijk jij daarnaar? Zie je dat niet erg, een soort van twijfel die je hebt met op die manier een soort van crypto propaganderen, dat je...
Nee.
Oké.
Nee, Ik draag die fout, draag ik sowieso zelf. Dat is gewoon... Er zijn genoeg mensen die je ziet die zeggen, ik heb mijn hele spaargeld, 2 ton heb ik in Terra gestopt en nu is het allemaal weg. Iemand moet hier iets aan doen. Dan denk ik, nou, dan heb jij dus niet gesnapt waar je eigenlijk mee bezig bent.
Ja.
Als jij nu het fout gaat, dan kijk je ineens weer naar andere mensen. Nee, jij hebt de verantwoordelijkheid genomen om dit te doen. Dan moet je ook op de blaren zitten als het fout gaat. Weet je, dat is één. Maar ten tweede denk ik dat sowieso als je kijkt naar hoe de economie werkt, zoals de Oostenrijkers dat uitleggen, hè, de praxeologie, daar ben je ongetwijfeld ook wel bekend mee. Ik denk dat de economische wetmatigheden die er zijn, er gewoon voor gaan zorgen dat iets als Bitcoin, misschien wordt het niet Bitcoin, maar iets als Bitcoin uiteindelijk gewoon gaat zegevieren. Omdat het gewoon een onontkoombaarheid is, omdat het gewoon verreweg superieur is voor het doel waarvoor het zou moeten dienen.
Oké, dan zou ik je dit dan willen vragen. Laten we gewoon even zeggen, hè, ik had het in het begin over de historie van ons monetaire systeem.
Mm-hmm.
Wat nou als Nederland al die periode wel de goudstandaard waren gebleven, respect hadden gehad van de eigendomsrechten van mensen. Zou er dan nu vraag zijn voor crypto?
Nou, ik denk dat in bepaalde opzichten misschien minder, maar tegelijk minder dan dat er nu is.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd denk ik dat als we kijken naar de eigenschappen van goud ten opzichte van de eigenschappen van crypto, dat het in een wereld zoals we die nu hebben en niet honderden jaren geleden, zonder computers, hè, we hebben nu computers bijvoorbeeld en internet en zo, dat dit zich beter leent voor deze tijd.
Oh, grappig. Ik zou juist het argument willen maken dat goud is nooit zo makkelijk geweest om te gebruiken met alle technologie die er nu is.
Ja, nee, maar dat is wat ik bedoel. Dat juist dingen als Bitcoin, omdat ik kan als ik wil, kan ik voor een fractie van, niet een fractie van een cent, dat niet. Mm-hmm. Maar voor heel weinig geld, voor absurd, als je het vergelijkt met hoe dat normaal gesproken door banken wordt gedaan, dat je voor absurd weinig geld gewoon 1 miljard naar de andere kant van de aarde kan sturen. Mm-hmm. Dat kan gewoon nu. Met een klik op een knop kan je Bitcoin naar de andere... En dat kan 100 miljard zijn als je wil.
Mm-hmm.
En dat kost niet meer of minder.
Ik weet niet hoeveel geld je overmaakt, Rob.
Ja.
Jongen.
Daar hebben we deze studio van betaald.
Ja, echt. Wauw.
Maar kijk, die efficiëntie, want dat is waar het uiteindelijk om gaat, die kapitaalefficiëntie is zo absurd hoog. Dat ga je met goud niet bijbenen. Met goud niet, met euro's niet. Banken kunnen dat niet aan. Er is niks wat daarmee kan concurreren. En het feit dat dat zo eenvoudig gaat, ja, ik denk niet dat daarmee te concurreren valt.
Oké. Ja, ik denk daar anders over. Ik denk het feit dat het zo duur is in sommige situaties om geld over te maken naar andere plekken, dat dat vooral te maken heeft met overheidsinterventies. En ik bedoel, vroeger waren er goudtransacties tussen Andalusië in Spanje en het hedendaagse Irak. Dat werd toen destijds al gewoon zo geregeld dat Arabisch handelaren rond 1000 dat al konden doen. Dus ik vind het moeilijk te geloven dat vandaag toch met alle technologieën die we nu hebben, we niet hetzelfde zouden kunnen doen. Met,
ja, ongetwijfeld. Ja. Ik betwijfel dat ook niet. Nee. Maar als we kijken hoe ze dat toen deden en hoe ze dat nu doen, ja, er moet nu, als ze goud willen transporteren, ik weet niet in wat voor hoeveelheden je nu denkt, maar als we even het voorbeeld aanhouden van, laten we zeggen, zo'n waardetransportbusje vol met goud.
Mm-hmm.
Nou, daar kan je donder op zeggen dat daar ook nog bewaking aan te pas komt en weet ik veel wat allemaal. Die laten ze niet zo over straat rijden.
Nee.
Dus de kosten daarvoor en de overdracht en elke stap, dat brengt zoveel rompslomp met zich mee. Ja. I don't know, ik zie het gewoon niet. Kijk, don't get me wrong, ik heb ook goud.
Mm-hmm.
Weet je, het is niet zo dat ik dat, godzijdank dat ik goud heb, want mm-hmm. anders had ik nu een probleem.
Och.
Maar ja, dus ook nog weer een aanrader. Ik denk dat Anis, sorry.
Nee, zeg hoe je wilt, maar niet
dat ook wel beaamt.
Ja.
Koop goud, bescherm je kapitaal.
Ja, en vul de wetgeving in voor Reverend App, dat we er ook voor zorgen dat het makkelijker gaat worden voor meer mensen in onze samenleving.
Precies. Steun.
Om goud te gebruiken.
Volgens mij zagen jullie net de QR-code in beeld. Ja, daar is hij. Scan de QR-code. Mm.
Ook als je niet gelooft in de QR-maatschappij. Dit is een ander soort QR-code.
Het is een beetje een vies woord. Hè, in deze.
Het is een heel vies woord geworden, ja. Ik heb ook een visitekaartje waar een QR-code op zit. Mensen reageerden gewoon spastisch op. Ik zeg, het was best wel makkelijk om iets mee te openen. Maar
ja, precies.
Het komt echt, het kabinet Rutte heeft het helemaal verpest.
Ze hebben het goed verkloot, inderdaad. Ja. Dit prachtige middel.
Ja.
Maar ja, dus scan een stem hè, op dit eerste burgerinitiatief van Enis Benayoun.
Ja.
Benis. Enis, ik ga echt te ver.
Die ga je echt te ver, bro.
heb je nog iets? Wil je nog iets kwijt? Of kunnen we er een eind aan breien?
Ik heb nu niet iets specifieks wat ik kwijt wil. Ja, het enige wat ik zou nog willen zeggen is bedankt voor de kijkers die kijken. Ik denk belangrijke gesprekken zijn om te hebben. En ook als samenleving over na te denken. Want ik denk toch echt een sleutel naar die betere wereld is toch dat we echt een beetje de verantwoordelijkheid nemen om even te kijken van hoe bepaalde processen, hoe ze zijn in de samenleving. Is dat goed voor mezelf? Is het goed voor mijn naasten? Of niet? En dan toch even de huiswerk doen om ja toch beter te begrijpen van hey, waar zitten we op dit moment in? Want dan kunnen we beter anticiperen op wat er gaat komen. Want als we dat niet doen, dan wordt het nog makkelijker voor onze machthebbers om oplossingen te gaan pushen die uiteindelijk nog slechter zullen zijn dan de situatie waar we nu in zitten. Dus ja, dank daarvoor.
Enis, hartelijk dank voor die mooie laatste woorden.
Ja.
Ik mag wel zeggen tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
En iedereen inderdaad bedankt voor het kijken.